Fijn dat u er nog bent. Nee, niet weggelopen. Ja, dat zou nog kunnen. Ik wil straks nog wat zeggen over Moab. Want er zijn wat vragen over gekomen en daar probeer ik nog iets van te zeggen. Maar ik wil ook nog iets zeggen over Biliam. Misschien wilt u even met me opzoeken. Er is ook een vraag over, of een opmerking over gemaakt. Numeri. Het boek Numeri. Wordt ook wel eens Murmuri genoemd. Dat zou nu vanavond ook gelden, maar u moppert allemaal dat u zover moet zoeken. Numeri. Daar staat in hoofdstuk 23 en 24 heel veel. Daar heb ik het over gehad vanavond. Numeri. Het gaat mij om hoofdstuk 24, maar 23 en 24 horen bij elkaar. En in Numeri 24, daar zegt Biliam, en daar ging het over vanavond, vers 17, ik zie hem, maar niet nu, ik schouw hem, maar niet van nabij. Een ster gaat op uit Jacob, een scepter rijst op uit Israël en verbrijzelt Moabs slapen en verplettert alle zonen van Set. Je moet je dus voorstellen dat Biliam ingehuurd is door de koning van Moab, door Balak, die heeft er fors voor betaald. Dat blijkt uit de geschiedenis. En nu zegt hij, er komt niet een soort vloek op dat volk, maar er komt een enorme zegen uit dat volk. Een ster gaat op uit Jacob, een scepter rijst op uit Israël. En dat wat daaruit voortkomt, dus die ster, die scepter, dat verbrijzelt Moab's slapen. Met andere woorden, dat gaat eraan. Je kunt je voorstellen dat de koning van Moab, die meneer Balak, toen laaiend was. Dit was gewoon te gek voor woorden, dat iemand ingehuurd wordt om te vervloeken. En precies het omgekeerde gebeurt. Het is onvoorstelbaar. Nu de suggestie. Die werd gedaan door een van jullie vanavond. Maar ik ken hem en ik wil hem ook alleen maar als suggestie doorgeven. Als de wijzen uit het oosten komen, dan is het oosten niet Emmen, Nijverdal, want dan heb je het over Nederland. Maar de wijzen uit het oosten zijn die oostelijk van Jeruzalem kwamen. Dus altijd de koning van het noorden, dan gaat het over Syrië, over Assyrië, dus noordelijk van Jeruzalem. De koning van het zuiden is Egypte, dus zuidelijk van Jeruzalem. Maar de koning van het oosten is dus ook oostelijk van Jeruzalem. Waar kwamen die wijzen uit het oosten vandaan? Nou, het liefste wou ik zeggen, ze komen uit Iran. Want zie je wel, Iran gaat een keer op zoek naar de Messias. Zou je wel willen. En die komen in Jeruzalem. Waar is de koning der Joden die geboren is? En ze komen in Bethlehem terecht. Maar het zou ook kunnen zijn dat ze uit Jordanië komen. Want dat is ook oostelijk. Vanuit Jeruzalem gezien. Wat betekent dat? Het zou ook wel uit Moab kunnen zijn. En waarom? Omdat zij toch bewust of onderbewust weet hebben van er komt een moment dat een ster opgaat uit Jacob. We hebben zijn sterren gezien. Ja, wij denken dan aan een nieuw fenomeen in het hele sterrencomplex. Er is zelfs een suggestie dat zij deze sterren gezien hebben. Dat ze dit geloofd hebben, dat ze daarop gewacht hebben. En dat ze op de een of andere manier heel zeker wisten, dit komt en dit maken wij mee. Ze zijn op zoek gegaan. Hoe dan ook, de profetie van Biliam in Numeri 24 is buitengewoon. Is buitengewoon. Een ster rijst op uit Jacob en een scepter uit Israël. En dit gaat Moab's slapen verpletteren. Er blijft niets van het ik-denken, de mens in al zijn omvang over. Ik heb die beeldjes gebruikt uit de schrift vanavond. Maar gewoon om duidelijk te maken dat ook de schrift vertelt in beelden, in geschiedenissen, hoe je dit mag vertalen. In elk geval, er zou een ster opgaan uit Jacob. En die ster is uiteindelijk precies boven Bethlehem, hoe dan ook, blijven staan. En ze hebben daaruit een conclusie getrokken, daar moeten we zijn. Dat zijn ze gaan navolgen en daar hebben ze ook hun plek gevonden. Dus een hele bijzondere situatie. Moab heeft zich altijd ontwikkeld als een tegenstander. Israël uit Egypte komend wilde Moab wel overwinnen. Maar dat mocht niet van de Heere. Ze moesten daar niets aan doen. De Heere heeft een plan met Moab, hoe dan ook. Maar dat mochten ze niet doen. En ze wilden daarna voor geld water kopen en voedsel kopen. Maar dat wilden de Moabieten niet. Dus toen kreeg je een soort tegenstelling. Toen zijn ze er omheen gegaan. Ze zijn uiteindelijk in de velden van Moab tegenover Jericho terechtgekomen. Zo zegt de schrift. Daar hebben ze een soort kampement gehad. En van daaruit zijn ze de Jordaan doorgetrokken. En toen in Gilgal gekomen. Dat is dus aan de andere kant van de Jordaan. Maar Johannes de Doper doopte ook in Moab. Even helder. En de Heer Jezus is daar ook gedoopt. En toen de Heer Jezus uit de tempel werd gegooid met stenen, ze hebben hem niet kunnen raken, toen is hij teruggekeerd naar de plek waar hij begon, namelijk waar Johannes de Doper het eerst doopte. En dat is aan Bethanië, dat is aan de andere kant. Dus niet Bethanië bij Betfage en zo, maar dat is Bethanië, dus daar waar de Heer Jezus gedoopt is. Dat is aan de andere kant, dat is buiten het gebied. De heerlijkheid van God ging in de dagen van Ezechiël uit de stad omhoog, trok weg in oostelijke richting. De heerlijkheid van God in de dagen van de Heer Jezus trok weg, ging weg in oostelijke richting. Precies daarheen. Daar waar hij begon met zijn dienstwerk, daar kwam hij daarna weer terug. Hele merkwaardige situaties. En toch blijft Moab, en ik heb dat willen schetsen vanavond, blijft Moab staan. Ik denk dat alles wat met de hooghartigheid en de overmoed en de hoogmoed van de mens te maken heeft, in Moab uitgebeeld wordt. In Ammon worden andere dingen uitgebeeld. Dat is ook een vijand. En Filistea worden ook andere dingen uitgebeeld. En in Amalek worden ook andere dingen uitgebeeld. Maar Moab, lees, is hoogmoed. En het omgekeerde van hoogmoed is eenvoud, nederigheid. Maar de grote zonde van de Satan is hoogmoed. Hoogmoed komt voor de val, zegt een spreekwoord. Nu de Satan werd hoogmoedig en hij viel. Daar komt het spreekwoord vandaan. De Satan, volgens het boek Ezechiël, heeft hij niet tevreden met zijn plek. Ik heb bewust iedere keer gezegd, die Levitische jongeman was niet tevreden, die meneer Micha was niet tevreden, de stam van Dan was niet tevreden, allemaal ontevredenheid. Dat is hoogmoed. Dat is een beetje moeilijk voor ons, als we een beetje ontevreden zijn, wat bedoelen we dan, wat zeggen we dan, wat gaan we dan uiten? Nou, ontevredenheid is een vorm van hoogmoed. En de duivel is nu precies de invulling van, ik ben niet tevreden. Hij had een prachtplek, volgens het boek Ezechiël, u kent het hè, een beschuttende cherub, schitterend, buitengewoon begaafd, bijzonder bekwaam, enorm begiftigd en toch niet tevreden. En hij wilde eigenlijk nog hoger, hij wilde aan God gelijk zijn. Van de Heer Jezus, dat hij dat niet als roofgoed heeft geacht. Maar de duivel was dat wel zo. Hij wilde aan God gelijk zijn. Hij wilde een soort opstand ontketenen om aan God gelijk te zijn. En dat heeft hij gedaan, maar dat werd zijn val. Vanaf dat moment is het gebeurd. En die hoogmoedige houding heeft de duivel willen overbrengen naar Eva. Wat zegt hij tegen Eva? Ah nee, het is niet, nee, zo is het niet hoor. Nee, maar als je dat doet, dan zul je aan God gelijk zijn. Nou, dat was precies de val waarin hij zelf viel en waarin hij anderen wilde laten vallen. En dat heeft hij voor elkaar gekregen. Dat is gelukt. Dus je ziet dat hoogmoed echt zonde nummer 1 is. En als het over de troon van de Satan gaat in Pergamum, dan kun je van alles bedenken. Maar het gaat dus nu niet om militaire toestanden, dat heb ik gezegd, ook niet om economische toestanden. Het gaat om wie de mens zelf is. Wie zit er nu op de troon van jouw hart? Dat, zo zeggen we dat wel. Wie zit op de troon van je hart? Ben je het zelf? Dan is het nog een Moab-troon. Of is het de Heer Jezus? Dat is de Bethlehem-troon. Daar staat of valt je hele getuigenis mee. Je kunt er niet onderuit. Nou, de vraag was, je zou het zo kunnen zeggen, mensen uit Moab hebben een eigen prestatie en trekken met trots eer naar zichzelf toe. Amen. Precies. En de, onze sterren die een beetje kunnen zingen, die worden bejubeld. En mensen die iets anders kunnen, op het toneel of voor de televisie, die krijgen weet ik veel wat. En dat worden allemaal bekende Nederlanders. Maar het gaat maar door. Maar mensen in de kerk die een beetje kunnen, die trekken soms ook de eer naar zichzelf toe. Pergamum. Het is zo'n scherp boekje dat je bijna bang wordt om het te lezen. Want zoveel informatie in een heel kort stukje tekst zegt eigenlijk van dit is het probleem. En dat heb ik vanavond willen noemen dus de wereld in de kerk. En vanaf het moment dat je laagdrempelig wordt, zijn de remmen bijna allemaal al los. Ik zeg niet dat we niet moeten proberen om de buurman te betrekken in deze dingen. Maar ga alsjeblieft niet zeggen, we moeten de kerk aanpassen aan de buurman. Want dat is nooit zo. Je kunt God nooit laten aanpassen aan de buurman. Je moet de buurman laten aanpassen aan God. Dat is bekeer, dat is omgekeerd. Die buurman mag, maar ook moet, tot bekering, tot inkeer komen. En dat is niet het, dat is het omgekeerde van laagdrempeligheid. Dit is omhoog voeren. Dat is dichterbij brengen. Laagdrempeligheid is Jericho. Maar je kunt afdalen van Jeruzalem naar Jericho. Dan val je in de handen van rovers. Denkt u maar aan de barmhartige Samaritaan. Wat omgekeerde is, opklimmen. Dan ga ik op tot Gods altaren. Dan ga je de opgangsliederen zingen. Weet u wel? Psalm 120, 21, 22. Dus de liederen Hamalots. De liederen die ze zongen bij het opgaan naar Jeruzalem. Omhoog, omhoog. Omhoog! Daarom is Jeruzalem het hoogste plekje. Het is heel bijzonder dat de Heer dit gekozen heeft. Dat de Heer dit zo bedoeld heeft. Terwijl Jericho onder de zeespiegel ligt. Lager dan laag. Al die beelden die zijn niet zomaar. Die zijn niet zomaar ontstaan. Die zijn in Gods wijsheid aangereikt. En daar word je blij van als je dat ziet. En dankbaar voor. Nu, de mensen die naar Bethlehem gaan, leggen alle eer bij de Heer Jezus neer en worden zelf klein. Amen. Wie is er nederig en klein?